Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij heten u van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop het begin van de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt. Pater Maximiliaan is al één keer gearresteerd geweest, keerde toen terug naar Niepokalanov en we bevinden ons nu in die situatie waarin dat hij voor een tweede maal is gearresteerd. Hij is gearresteerd op basis van een verklaring van een voormalige broeder, die voordat hij zijn gelofte kon afleggen, eigenlijk is weggestuurd uit Niepokalanov door pater Maximiliaan. En men vermoedde gedurende een tijd dat deze Rembisch eigenlijk een soort van wraak had genomen op pater Maximiliaan, maar later bleek dat de Gestapo met een list eigenlijk een valse verklaring kon loskrijgen van Rembisch. Rembisch, die geen Duits kon, die krijgt dan ineens een soort van, zeg maar, proces-verbaal onder zijn neus geschoven en ondertekent het document zonder de inhoud ervan te kennen. De Gestapo heeft aan deze getuigenis en aan deze verklaring eigenlijk toegevoegd dat pater Maximiliaan ook aan politiek zou gedaan hebben en dus tegen de nazi's zou gesproken hebben. En pater Maximiliaan heeft eigenlijk nooit aan politiek gedaan, zoals we al eerder konden zien. We gaan verder in ons relaas en we kijken naar de mogelijke motieven die er waren om pater Maximiliaan voor een tweede maal te arresteren en zelfs met een list ervoor te zorgen dat vrijlating onmogelijk werd. Sommigen menen dat de reden voor de arrestatie van pater Maximiliaan en zijn confraters gezocht moet worden in de activiteit zelf van Niepokalanov van voor de oorlog. En dan denkt men in het bijzonder aan de Malijnik of de Kleine Krant. De Duitse politie kende heel goed de Malijnik, die de vervolging van de katholieke kerk door de nazi's hekelde en de veroveringspolitiek van Duitsland veroordeelde. Daarom verklaarde een Duitse officier bij de eerste internering, september 1939, tegenover soldaten en gevangengenomen burgers, dat het ging om degenen die de Malijnik uitgaven en hij wees naar pater Maximiliaan en zijn medebroeders. Maar dat was toch niet alles. Ook nadat de religieuzen vrijgelaten waren, bleef Niepokalanov het mikpunt van lasterlijke betichtingen in de nazi-pers. In februari 1940 was het zo erg dat pater Maximiliaan gedwongen was om bij de directeur van de Warschauer Zeitung te protesteren tegen de zoveelste aanval ten koste van Niepokalanov, tegen de inmiddels verdwenen Malijnik. Die verdween overigens in september 1939. Toch geloven wij niet dat de uitgave van de Malijnik het enige motief is geweest voor de arrestatie van pater Maximiliaan in 1941. In dat geval zouden immers reeds in september 1939 represaillemaatregelen genomen zijn. En eenmaal gevangen zouden zij niet meer vrijgelaten zijn. Bovendien zou pater Maximiliaan zeker geen verlof gekregen hebben om de ridder nog eens uit te geven. Men vermoedt daarom dat nog een ander motief een rol gespeeld heeft in deze arrestatie. Het zou de zoveelste misdaad geweest kunnen zijn van een zekere Rataitsak, die door de Duitse militairen als hoofd van het bestuur van het gebied Terezin bij Sukhachev, waaronder Nipokalanov viel, was aangesteld. Deze Pool uit de provincie van Poznan werd beloond voor zijn spionageactiviteit ten gunste van de Duitsers voor het uitbreken van de oorlog. En hij was een losbandig individu. Hij schaamde er zich niet voor om in de omheining van Nipokalanov te gaan wonen met een vrouw die niet de zijne was. Alle mogelijke bouwmateriaal haalde hij weg om voor zich een paardenstal te bouwen in Terezin. Hij eigende zich apparatuur toe en levensmiddelen om zijn familieleden te verrijken, terwijl hij de werkplaatsen van de broeders overbelastte in zijn eigen voordeel. Het is bekend dat pater Maximiliaan hem niets in de weg legde, zowel uit voorzichtigheid als om de ziel van de misdadiger te redden. Maar hij had geen vriendelijke of hartelijke omgang met hem omwille van zijn immoreel karakter. De bruut waagde het zelfs eens met zijn geliefde op de kamer te komen van pater Maximiliaan, zonder rekening te houden met de kerkelijke kloosterwetten. Pater Maximiliaan was toen wel gedwongen hem op de ernst van dit geval te wijzen, maar wij weten niet of die Rataitsak daar een rancune aan overhield en dat dit de reden is geweest zich van zijn aanwezigheid in Nipokalanov te bevrijden. Volgens enkele kloosterlingen van Nipokalanov was Rataitsak een vertrouweling van de Gestapo en heeft hij op de arrestatie van pater Maximiliaan en zijn confraters aangedrongen om zelf directeur te worden van Nipokalanov en zo het stelen voor zichzelf makkelijker te maken. Hoe het ook zij, wij menen dat in de gegeven omstandigheden waarin Nipokalanov zich bevond, zich iedere dag een incident kon voordoen met onberekenbare gevolgen. Hoewel wij de Malijinik, de boosheid van Rataitsak en andere voorvallen niet willen uitsluiten, toch blijven wij van mening dat de eigenlijke reden gezocht moet worden in de oorlogsvoering zelf. De arrestatie van pater Maximiliaan had plaats in 1941, het jaar waarin Polen een bufferzone vormde tussen Duitsland en het slagveld in Rusland. Het land moest dus vrijgemaakt worden van elementen die de achterhoede en de verbindingen, hoe dan ook, zouden kunnen hinderen. Het is bekend dat, naar gelang de Hitlerbenden oprukten, miljoenen Polen gedeporteerd werden en verjaagd. In Polen is men overtuigd dat het doel van deze deportaties en gevangenneming de verdelging was van de beste Polen, vooral van de mensen die bekend stonden om hun cultuur en hun sociale invloed, en de invloed van pater Maximiliaan en van Nipokalanov op heel Polen was bijzonder groot. Voordat wij pater Maximiliaan op zijn kruisweg zullen volgen, moeten wij nog even spreken over de gesteldheid van zijn ziel. Wij kunnen hier iets van bevroeden door een bijzondere gebeurtenis, die ons wordt verteld door broeder Vitalianus Milos, oud-secretaris van de redactie van de Ridder. Toen de Duitsers ons land hadden bezet, zei ik tot de dienaar Gods: Pater, u spreekt over het martelaarschap voor het geloof, terwijl er zoveel mensen in de concentratiekampen zitten en er omkomen. En dit gebeurt niet voor het geloof, maar voor het vaderland. Hij antwoordde: Zoon, ik herhaal, als dit met ons zou gebeuren, zou het zeker een martelaarschap voor het geloof zijn. Nauwelijks hadden de Duitsers het bestuur overgenomen, of ik ben naar het hoofd van het district, starosta, te Sokachev gegaan om hem onze statuten voor te leggen. Ik heb hem toen verteld waarom wij in Jepokalanov waren, welk doel wij nastreefden, dat het programma van ons werk werd voorgeschreven door de statuten en dat wij bereid waren ons leven te geven voor onze idealen. Zodoende, broeder, zijn de Duitse autoriteiten op de hoogte van de reden waarom wij ons hier bevinden. Als zij tegen ons gaan beginnen, zal het niet alleen gaan om het vaderland, maar ook om ons geloof. In de wetenschap dat hij iedere dag zijn plicht jegens het vaderland had gedaan, maar meer nog met de bereidheid om door elk soort lijden zijn eigen geloof als katholiek priester te belijden, overschreed pater Maximiliaan de drempel van de gevangenis van Warschau, Pawiak geheten. Deze historische gevangenis werd gebruikt als opvangcentrum voor burgerlijke gevangenen die na een verblijf van 2 à 3 maanden naar de verschillende concentratiekampen werden doorgezonden. Pater Maximiliaan bleef er langer dan zijn confraters, want hij liep een longontsteking op en moest naar de ziekenafdeling worden overgebracht. Hij was in de Pawiak van februari tot einde mei, terwijl zijn 4 confraters begin april naar Auschwitz gezonden werden. In ieder geval bleven zij een maand bij elkaar, waarschijnlijk in dezelfde cel. Op 21 februari 1941 schreef hij: "Zend voor ieder van ons een borstrok, een onderbroek, 2 paar sokken, 2 handdoeken, 2 zakdoeken, een tandenborstel en tandpasta. Stuurt de pakjes aan ieder afzonderlijk en vermeld de naam van de afzender. Zend ons via de post 10 zloty. Kolbe Raymond." Op 13 maart: "Dat alle broeders veel en goed bidden, met ijver werken en zich niet te veel zorgen maken om ons, want zonder toestemming en de wil van God en van de onbevlekte kan ons niets overkomen." En op een volgende kaart staat alleen: "Warschau, voorlopige gevangenis, ziekenafdeling, 2 april 1941. In de onmogelijkheid berichten door te geven over zijn confraters, omdat het door de censuur verboden was, liet hij op deze wijze weten dat hij was opgenomen in de ziekenafdeling van de gevangenis, die voorlopig was, en dat hij gescheiden was van de anderen, waar hij niets meer van wist.
Thank you.
De beruchte gevangenis, de Pavjak, was getuige van een heldhaftig geloofsgetuigenis van pater Maximiliaan. Het wordt ons verteld door de heer Njadek, die samen met een zekere heer Singer in dezelfde cel zat en ooggetuige was. Het moet gebeurd zijn toen pater Maximiliaan pas van de overige confraters was afgezonderd en voor hij naar de ziekenafdeling gebracht werd. De getuigenis luidt als volgt. Begin maart 1941 bevond ik mij in de gevangenis Pavjak te Warschau in cel 103, derde afdeling, samen met een Jood die Singer heette. Na enkele dagen brachten ze pater Kolbe binnen, die een habit droeg en geschoren was, terwijl hij voor de oorlog een baard droeg. Ik was blij hem als celgenoot te krijgen, want de tegenwoordigheid van de Jood irriteerde mij, omdat ik antisemiet ben. De tegenwoordigheid van pater Kolbe kalmeerde mij, maar ik had toch steeds het gevoel dat ze hem ieder ogenblik weer konden weghalen, God weet waarheen. 5 dagen na zijn komst kregen wij inspectie van het hoofd van de afdeling, een nazi. Toen hij pater Kolbe in zijn habit zag, leek het mij dat hij een hartverlamming zou krijgen. De haat van die man kwam niet alleen door dat habit, maar vooral door het kruis en de rozenkrans die hij aan het koord droeg. Nadat de Jood hem rapport had uitgebracht, hij was de oudste van de cel, greep het afdelingshoofd naar het kruis van pater Kolbe, rukte er hevig aan, terwijl hij hem toeschreeuwde: "En jij gelooft daarin?" Met de grootste kalmte antwoordde pater Kolbe: "Ik geloof, en hoe?" De Duitser werd wit van woede en gaf pater Kolbe een harde klap in het gezicht. Hij herhaalde 3 maal dezelfde vraag en kreeg 3 maal hetzelfde antwoord en sloeg hem 3 maal hard in het gezicht. Ik wilde mij op hem werpen, maar in de zekerheid dat ik het erger zou maken, trachtte ik mijn woede te verbergen, want die man zou nog razender worden tegen pater Kolbe en zou daarna ook op ons wraak genomen hebben. Ondanks dat alles bleef pater Kolbe zeer rustig en het enige wat van het gebeurde overbleef was een serieuze blauwe plek op zijn gezicht. Er was een Poolse wacht bij die in de deurpost stond. En toen onze nazi-held verdwenen was, begon pater Kolbe door de cel heen en weer te wandelen terwijl hij bad. Wij waren meer opgewonden dan hij, hetgeen heel goed te verklaren is. Op zekere momenten zijn de sterkste zenuwen nog te zwak, en het was uitgerekend pater Kolbe die ons trachtte te kalmeren. Hij zei: "Er is geen enkele reden om zich kwaad te maken. U heeft al persoonlijke redenen genoeg om zorgen te hebben. Dit is een kleinigheid. Het is allemaal voor moedertje." Na enige tijd bracht de Poolse bewaker gevangeniskleren voor pater Kolbe om te voorkomen dat zijn habit en de rozenkrans weer op de zenuwen van het afdelingshoofd zouden werken. Het gebeurde werd spoedig in de hele gevangenis bekend en de geneesheren zorgden ervoor dat pater Kolbe naar de ziekenafdeling werd vervoerd, ook omdat hij een zware longontsteking had opgelopen. Dit heldhaftige geloofsgetuigenis en zijn gedrag in de gevangenis de Pavjak wordt ook vermeld door de heer Kroschikski. Hij deelde met pater Maximiliaan en anderen dezelfde cel gedurende 1 of 2 maanden, want later werd hij naar een andere afdeling overgebracht. Zijn getuigenis klinkt als volgt. Toen pater Maximiliaan naar de gevangenis de Pavjak gebracht werd, waar ik mij reeds als gevangene bevond, vertelde hij ons dat hij met andere broeders in Niepokalanov was gearresteerd. Ik kan mij niet herinneren of hij over de reden van zijn arrestatie sprak. Het was de tweede keer dat hij door de Duitsers gevangen genomen werd. Als wij in de cellen bleven, spraken wij dikwijls over verschillende politieke, sociale of godsdienstige onderwerpen. Omdat ik nog jong was, ik was amper 22 jaar, luisterde ik met anderen naar deze gesprekken en discussies. De invloed van Pater Kolbe op mij en mijn makkers was weldadig. Ik bedoel, was erg kostbaar in de moeilijke omstandigheden van die gevangenis. Alle gevangenen hadden in hem een prachtige geestelijke beschermer en vader. Ze hadden een grote en diepe eerbied voor hem, dankzij de eenvoudige manier waarop hij een gesprek leidde en zijn reactie op de dikwijls harde omstandigheden van het leven in de gevangenis. Heel zijn persoon gaf rust, zalving en wel zo dat wij steeds om hem heen stonden. Ik herinner mij dat zelfs gevangenen die eerst dikwijls sceptisch tegenover hem stonden, na enkele discussies woorden van lof en eerbied voor hem uiten. Hij verdedigde ons tegen geestelijke neerslachtigheid en sprak ons moed in om sterk te staan en vol te houden. In iedere moeilijkheid toonde hij begrip voor ons, hij wist ons raad te geven, troost en bemoediging. Uit de gesprekken met de confraters die samen met hem gearresteerd waren, bleek dat zij veel zorg hadden om Niepokalanov. Maar Pater Kolbe liet alles over aan de goddelijke voorzienigheid en de onbevlekte. De dienaar Gods verdroeg de harde toestanden van de gevangenis met grote edelmoedigheid en met sterkte, zodat hij voor ons allen een model en voorbeeld was. Kalm en waardig onderging hij de kwellingen van de SS, die hem vooral om zijn kloosterhabijt werden aangedaan. Ik heb hem nooit horen klagen over de afranselingen, noch over andere martelingen. In de Pavjak was men van Pater Maximiliaan gaan houden. Het Poolse personeel, aan wie hij door zijn faam bekend was, trachtte op alle mogelijke manieren zijn transport naar een concentratiekamp te voorkomen. Maar nadat het enkele keren gelukt was, kon men zijn uiteindelijke vertrek niet verhinderen. Er zijn nog 3 briefkaarten die ons een idee geven van zijn leven in de gevangenis, voordat hij naar het kamp van de dood gebracht werd. De eerste is gedateerd op 1 mei 1941 en we geven u graag een weergave ervan. Ze hebben mij toegestaan 2 keer per maand een levensmiddelenpakket tot 5 kilogram te ontvangen. Deze kunnen ontvangen worden de 5e en de 20e van elke maand via de commissaris van politie. De tweede briefkaart heeft dezelfde datum, een teken dat het niet was toegestaan brieven te schrijven. Zij doet ons de volharding van zijn gevoelens kennen. Ik heb de pakjes ontvangen voor het paasfeest, ook de briefkaarten van de broeders Freilich, Ivo en Arnoldus. De liefdevolle, onbevlekte moeder, zoals zij tot nu toe was en in de toekomst zijn zal, zal moederlijk voor haar kinderen zorgen. Ik ben een tijdje in de ziekenafdeling geweest en ik krijg nog het ziekenrantsoen. Ik ben nu werkzaam in de bibliotheek van de gevangenis. Vandaag begint de mooie meimaand, toegewijd aan onze lieve vrouw. Ik hoop dat u mij niet vergeet in uw gebeden. Ik wens alle broeders de zegen toe van de onbevlekte en groet allen hartelijk. Pater Maximiliaan Raymond Kolbe. Op 12 mei schreef hij de laatste maal. Uit zijn verzoek bleek dat hem zijn aanstaande vertrek naar het kamp was meegedeeld. Maar uit de context bleek ook dat hij niet gedacht heeft dat deze briefkaart zijn allerlaatste zou zijn. Zijn hart liep over van liefde tot de onbevlekte. Daarin vond hij de troost en de kracht om vast te blijven houden aan het heilig ideaal van heel zijn leven. We geven deze briefkaart ook in haar geheel weer. Warschau, 12 mei 1941. Mijn allerdierbaarsten. Ik verzoek u mij een burgerpak te zenden. Ik schrijf dit op bevel van de commandant. De broek die ik heb is nog goed. Ik heb geen andere nodig. In plaats van een broek stuurt mij een overal, een borstrok en een wollen doek, zo vlug mogelijk. Ik heb het levensmiddelenpak van de 5e jongstleden ontvangen en brieven van Pelagius en Felicimus. Voor dit alles bedank ik de onbevlekte. Ik kan niet aan ieder afzonderlijk antwoorden, want het schrijven is beperkt. Beloven wij ons op de meest volmaakte wijze te laten leiden, zoals en waar zij ons maar hebben wil, opdat wij door onze plichten heilig te verrichten, uit liefde tot haar bereiken, dat alle mensen gered worden. Met hartelijke groeten aan allen en ieder afzonderlijk, uw Raymond Kolbe. Enkele dagen na deze plechtige belofte, en tegelijkertijd edelmoedig offer van zichzelf, zal de onbevlekte hem leiden naar het kamp van het martelaarschap, om hem daar de rode krans te schenken die hij in zijn jeugd heeft mogen zien.
Thank you.
Hoofdstuk 11. Auschwitz. Dit laatste hoofdstuk over het leven van Pater Maximiliaan handelt over zijn verblijf in het dodenkamp, het edelmoedig offer van zijn leven om dat van een medegevangene te redden en over zijn heldhaftige en heilige dood. Het is een tragisch gebeuren dat over de hele wereld een diepe indruk maakte. Veel is er over Pater Maximiliaan als martelaar van Auschwitz geschreven. Niet zelden schijnen schrijvers en journalisten daarbij als hoofddoel te hebben indruk te maken op hun lezers. Door gebrek aan betrouwbare documentatie bleven overdrijvingen niet uit en ontstonden er zelfs verhalen die niet overeenstemmen met de waarheid. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons in dit hoofdstuk strikt te houden aan de meest zekere documenten. Zelfs verklaringen van ooggetuigen geven wij pas weer, na ze eerst in het licht van deze zekere documenten die in ons bezit zijn, bestudeerd te hebben. Wij doen dit ook zonder ons over te geven aan emoties of persoonlijke overwegingen. Beiden laten we over aan degene die deze verneemt, die zeker in staat is het heldhaftig offer van Pater Maximiliaan te begrijpen en te waarderen. Oswiecim, de Poolse naam voor Auschwitz, dat meer dan 200.000 gevangenen kon herbergen, wordt door de Polen het kamp van de dood genoemd, om de miljoenen slachtoffers die er omkwamen onder het vredejuk van de vijand. Andere concentratiekampen als Dachau, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek en Oranienburg, waar eveneens weerloze mensen de dood vonden, zijn berucht om hun wreedheid, doch kunnen moeilijk een vergelijking met Oswiecim doorstaan. Waren zij ingericht om hele bevolkingsgroepen te interneren, Oswiecim werd gesticht om vergeldingsmaatregelen te treffen tegen het verzet van de Polen. Ook Oswiecim is tot internationaal herdenkingsmonument gewijd aan het lijden, want in zijn kampen, barakken en doodskelders zijn zonen omgekomen van bijna alle naties. Voor degenen die Pater Maximiliaan bewonderen, zal Oswiecim een heiligdom zijn, want hier werden zijn heldhaftigheid en zijn martelaarschap voltooid. De Duitsers gaven het kamp de naam van Auschwitz. Het lag in Zuid-Polen, waar de Sola in de Weichsel stroomt, niet ver van de plaats waar eens de zeer oude stad Auschwitz lag. Uit het puin van de kazernes en de huizen, die door de bombardementen waren omgewoeld, ontstond het kamp van Auschwitz in een moerassig en ongezond gebied. De hele streek was verlaten, omdat de Duitsers de bewoners hadden geëvacueerd. Uit de akten van de processen moet men opmaken dat er toch nog bewoners achterbleven die de velden om het kamp heen moesten bewerken. Onder de gehoorde getuigen bevinden zich namelijk twee pastoors van Auschwitz, de eerwaarde heer Skarbek, die als volgt getuigt. Ik was pastoor van Auschwitz toen Pater Kolbe zich in het concentratiekamp bevond, maar ik ben er niet in geslaagd op het terrein van het kamp door te dringen. En de eerwaarde heer Stanislaus Bayer, die verklaart, pastoor van Auschwitz te zijn geweest van 1942 tot 1945. Maar als er een pastoor was, dan moet er noodzakelijkerwijs ook een groepje mensen geweest zijn buiten het kamp. En het is juist de aanwezigheid van deze burgers die ons enkele aangrijpende gebeurtenissen helpt begrijpen, die een oud gevangene vertelt. Deze mocht, zoals het ook met anderen het geval was, 's morgens het kamp verlaten om bij de boeren te gaan werken en moest dan 's avonds terugkeren. Deze omstandigheid verklaart ook de ontsnappingsmogelijkheid voor gevangenen. Zo'n vlucht was de oorzaak van het doodvonnis van 10 ongelukkigen. Voor de redding van 1 hunner bracht pater Maximiliaan zijn levensoffer. Ten tijde van pater Maximiliaan was Auschwitz nog het enige kamp waaraan de Pavjak het teveel aan gevangenen regelmatig kwijt kon. Later, tegen het einde van 1941, kwam er in de buurt een tweede kamp bij, bestemd voor de duizenden vrouwen, voor het merendeel Poolse, eveneens afkomstig van de Pavjak. Het heeft geen zin het leven van de gevangenen van Auschwitz te beschrijven, nu er verschillende geschriften verschenen zijn van overlevenden die het geheim van de wreedheid en het onmenselijk leed in de nazi-kampen onthuld hebben. Een afschuwelijke bijzonderheid van Auschwitz was de bunker, of de kelder van de dood, waarheen de veroordeelden werden gebracht om er van honger en dorst te sterven, om dan gecremeerd te worden op enorme brandstapels, rijkelijk met brandstof overgoten. In het eerste jaar van haar bestaan had Auschwitz nog geen gaskamers waarin de slachtoffers in massa vermoord werden, nog de grote verbrandingsovens. Al deze dingen werden uitgevonden en gebouwd na de dood van pater Maximiliaan. Toen hij er was, ging het er eigenlijk nogal primitief aan toe. Een volgende keer gaan we verder in dit tragische hoofdstuk, zeg maar, het laatste hoofdstuk van het leven van pater Maximiliaan. We horen getuigen en we zullen ook dieper ingaan op de documentatie die gebruikt werd om dit boek te ondersteunen. En we leren het leven van pater Maximiliaan in dus, zeg maar, de eerste fase van het concentratiekamp van Auschwitz, dus nog voor de verbrandingsovens en de gaskamers, kennen. Het is een tragische gebeurtenis, een tragische geschiedenis die we allen goed kennen. Er zijn heel veel verschillende documentaires en documenten en getuigenissen enzovoort naar buiten gekomen. Dus we kennen allemaal de gruwelijke geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld. Een volgende keer gaan we verder in het ontdekken van het leven van een van die bijzondere inwoners van het concentratiekamp van Auschwitz. En leren wij dus het leven van pater Maximiliaan Kolbe nog beter kennen. En zien we ook hoe hij zijn ultieme liefdesoffer zal brengen. De kruisweg van pater Maximiliaan is nu echt begonnen. En ik hoop dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
Thank you.